Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen komen als broeders en zusters in deze dienst. En ja, we willen jullie allemaal hartelijk welkom heten. Ook, ja, we zien geen gasten. Maar in ieder geval ook de mensen die via kerkomroep.nl met ons meeluisteren. Ook van harte welkom. En ook Kees, dankjewel dat je er weer bij bent en deze dienst wil leiden. Met een paar afkondigingen. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het Kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede is voor de Christelijke Hogeschool Amersfoort. We zullen in deze dienst voor het moment van dankgebed een korte video laten zien van Moussa. Daar hebben we om gevraagd. Ik kom daar straks nog even op terug om een korte toelichting te geven. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in de dienst, waarin ook Kees voor zal gaan. We vieren dan ook het heiligavondmaal. Voorafgaand aan die dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Het kringwerk. Dinsdagavond is de kring hier in de kerk om 7:45. En woensdagavond om 7:30 bij de familie Smit, Linnelaan 22, hier in Scherpenzeel. Er ligt in de hal ook een lijst klaar voor het wegbrengen van de kerststukjes. Daar kunt u op inschrijven. De voorbedes, dankzegging met Dini Smit en met Johan. Daar gaat het gelukkig goed mee. En we vragen voorbeden voor de broers van Jan Verburg en voor Kobi en haar gezin. We zullen ook in het dankgebed aan Moussa en Esther gedenken. U wordt hartelijk uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee te komen drinken. En we beginnen deze dienst met de lofprijzing van het zingen van Johan de Heer 602. Hoe zal ik u ontvangen? En het intochtslied is opwekking 224, de versen 1, 3 en 5. Kom, laat ons zingen al tezamen. We zullen dat laatste lied zo mogelijk staande zingen. En eerst zullen we de eerste adventskaars aansteken. Ik wens u een gezegende dienst.
Eerst de kaars, ik steek je aan, want het nieuwe licht breekt baan. De belofte eens gegeven, leert ons alle dagen leven. Hier wordt een huis voor God gebouwd, waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen. Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden van God die van de mens houdt en die naar ons wil horen.
Thank you. ogenblik van stil en persoonlijk gebed bereiden we ons voor op deze dienst. Ons samen zijn is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Het is weer Advent. Mooie tijd. Tijd waarin we uitzien naar kerst, naar de komst van de Heer Jezus. En Advent, ik kijk even naar jullie erachter. Ik zat even te denken, je zit nu op de middelbare school, hè? Heb je wel eens werk wat je terug moet krijgen van een leraar, lerares, en dat komt maar niet? Dat is heel vervelend. Ja, soms ik ben ook een beetje leraar, dus soms vergeet ik het ook wel eens. En dan krijg ik mailtjes van, komt er nog wat? Nou, eigenlijk is dat het afwachten van een uitslag die maar niet komt. En dat is eigenlijk Advent. Je wacht en wacht en wacht en komt het wel. Maar je mag wel weten dat het komt, hoor. Ook als het een hele luie leraar is die je eigenlijk zijn band of van zijn fiets moet laten... Niet doen, hoor. Goed. Het komt wel, maar je moet wel lang wachten. Nou, zo was het eigenlijk met de komst van Jezus. Heel lang moesten ze wachten. En soms vraag je je af, komt het wel? En zo is het nu ook met de komst van Jezus. We moeten zo lang wachten, er gebeurt zoveel in de wereld. Komt het wel? Nou, dat is Advent en dat gaan we de komende weken vieren. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is... Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. En dat is ook Advent. Blijven steunen door de moeite heen. gaan samen om een zegen over de dienst vragen. Vader, wij mogen tot u komen. Komend vanuit deze week, komend vanuit de verschillende hoeken van de streek en de plaats, en allemaal mensen die van alles hebben meegemaakt. Worstelingen, moeilijke dingen, mooie dingen, strijd, zonden, ziekte, pijn, twijfel, hele bijzondere bevestigingen. Niemand van ons is hetzelfde. We hebben allemaal ons eigen verhaal. En dat weet u, want u kent ons volkomen. En zo verschillend als we zijn, mogen we deze morgen op de dag van de opstanding tot u naderen. En wat u vooral zegt is dat iedereen, met welk verhaal ook, met welke moeite, welke strijd ook, gewoon mag komen. Want u kent ieder mens, u geeft om ieder mens, want u hebt uw Zoon gegeven. En zo, Heer, komen wij tot u, naderen we tot u. En we leggen alles wat ons bezighoudt vast. Misschien schieten onze gedachten op dit moment alle kanten op. Al onze gedachten die alle kanten op schieten, leggen we neer bij u. Onze zonden, onze zorgen. Want u zegt, kom maar, je mag ze neerleggen bij mij. Je mag ze neerleggen bij het kruis. En dat willen we doen. En u loven en prijzen dat u de levende bent. Dat u opgestaan bent. Dat u verheerlijkt bent. En dat wij u mogen verwachten. En dat die verwachting geen lege verwachting is. Maar dat die gebaseerd is op de levende Heer. Die is gekomen in de geschiedenis. En moest lang wachten. Israël, moet dus nu ook soms lang wachten, maar u komt. En dat mogen we weten, in alle vragen van het leven, u komt. Wij bidden u of deze dienst en alles wat we doen vandaag ertoe bij mag dragen dat onze verwachting mag worden versterkt, steviger mag worden gemaakt en onze relatie met u mag worden verdiept. Dat bidden wij u in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. We gaan naar Dini. Jij, want het is Advent en een heel project, of Bethlehem geloof ik. Hè? Ik probeer er ook een beetje rekening mee te houden, maar mooi dat je doet.
Ons Adventproject met de kinderen is... heet de naam Bestemming Bethlehem. We gaan iedere week doorheen. Gaan we opnieuw op weg naar Bethlehem. Het is een plek waar... mag de volgende dia even. Dan gaan we Naomi, Rut en Boas, die gaan naar Bethlehem. Die gaan vervolgen. David, die wordt een koning in Bethlehem. En Micha, die profeteert over een leider die uit Bethlehem komt. Jozef en Maria gaan natuurlijk naar Bethlehem. En de wijze mannen vinden de koning in Bethlehem. We hebben hier ook een kijktafel staan met de huisjes van Bethlehem. Iedere week maken we daar een werkje bij. Zetten we wat poppetjes bij. En ook elke week een kaarsje komt erin te staan. Zodat het steeds lichter wordt in Bethlehem. En we hebben ook elke week het projectlied. En daar gaan we nu naar luisteren.
De bestemming, ga je mee, daar vind je hem. Jezus al zo lang verwacht, wordt geboren in de nacht. Wijzen uit een land heel ver, zien in Bethlehem een ster, leggen hun geschenken weer voor de pasgeboren Heer. Ga je mee naar Bethlehem, dat is de bestemming. Ga je mee, daar vind je
mag jullie naar een eigen dienst. We gaan onze collecte houden en we gaan zingen. Er is een lied van Hemelglorie onder Heer 208. We gaan luisteren naar het woord. En ik zei net van, ik wilde rekening houden met dat thema Bethlehem. En ik dacht, ik neem de tekst uit Amos, dat gaat over de vervallen hut van David. En ik dacht, nou ja, huis van David, hut van David, Bethlehem. Alleen het is een beetje anders, toen ik er deze week verder naar ging kijken. Geeft niet, maar het zal wel blijken. We gaan met elkaar lezen. En dat is, zijn eigenlijk drie lezingen. En de eerste is uit Prediker 1, vers 2 tot en met 11. Dan Amos 9, vers 11 tot en met 15. En dan Galaten 4. We beginnen met het boek Prediker. Prediker 1, vanaf vers 2 tot en met 11. Een en al vluchtigheid, zegt de prediker. Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder. Ze hijgt naar haar plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden en draait daar al naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren ze terug. Om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere tijden, ook aan de latere dingen die nog komen. Zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Tot zover de eerste lezing. Dan gaan we naar Amos, dat is de belangrijkste lezing. Amos, een kleine profeet, een van de eersten in de Bijbel, Amos 9. Eigenlijk spreekt Amos over heel veel oordeel. En dan aan het einde, dan lezen we over heil, over toekomst. Vanaf vers 11, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten. De druiven treden de zaaier. Dat de bergen zullen druipen van jonge wijn. En al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en wijnen van drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten van de eten. Ik zal hen in hun land planten. En zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Dat was de tweede lezing. De derde is uit de brieven, Galaten 4. Galaten 4 vanaf vers 4 tot en met 6. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Tot zover de lezingen. De eerste lezing die we net hebben gelezen is uit het boek Prediker. En Prediker zegt ongeveer met heel veel woorden dat alles hetzelfde blijft. En dat is iets wat ik wel merk en wat met name de mensen die wat ouder zijn misschien zullen herkennen. Namelijk dat het wel lijkt alsof dingen veranderen, maar op een gegeven ogenblik komt wat vroeger was weer terug. Dan heb je de mode. In mijn jeugd hadden we hele broeken met hele wijde pijpen. En dat schijnt, dat komt nu weer terug. Wijde pijpen, dat komt weer terug. En ja, soms kan ik niet volgen. Ik volg het ook niet, maar ik hoorde het pas. Wijde pijpen komen weer terug. En, nou ja, je denkt, dat was er, maar het is er weer. Het heeft ook te maken met het feit dat soms mensen bepaalde nadrukken leggen in het leven en die veranderen. Soms is het zo dat heel veel nadruk wordt gelegd op het verstand. Je kunt het snappen. Je bent zakelijk, je komt voor jezelf op, je redeneert en soms het gevoel. Nou, ook even terugkijkend, ik heb nog net meegemaakt, 60e jaren, begin 70e jaren. En toen was er de hippietijd, flower power. En dat ging over gevoel, laat je gevoel spreken. En toen kwam er een tijd waarin het niet meer om gevoel ging. En kom voor jezelf op. En nou ja, dat was vergeten. Maar de laatste tijd gaat het weer over gevoel. Nou, je ziet dat alles steeds weer terugkomt wat er was. En helaas geldt dat dus ook voor dingen die niet goed zijn. Die komen weer terug. Ik denk aan een jaar of 80 geleden. Het antisemitisme. En wij dachten na de oorlog dat dat nooit meer zou gebeuren. Nie wieder. Duitsland ook. En als deze tijd ons nu iets leert, is dat het gewoon terug is. Op een gruwelijke wijze. Dus dingen die er eerst waren, waarvan je denkt, het komt er niet, het is er niet meer. Het komt terug. Het komt terug. En eigenlijk zie je dat in negatieve zin ook. En als je de Bijbel leest, dan praat ik over Prediker, dan zie je eigenlijk zo'n cirkelgang waarbij alles weer terugkomt. En wie de Bijbel heeft doorgelezen, en zeker het Oude Testament, leest over vele eeuwen. Waarom zijn het zoveel eeuwen? Waarom duurt dat Oude Testament zo lang? Nou, ik denk heel vaak dat het laat zien hoe de geschiedenis loopt. Net zoals Salomo eigenlijk beschrijft dat dingen, dat hij terugdenkt over het leven en dat hij juist door over de langere periode te denken doorheeft wat de patronen zijn. Als je kijkt naar de geschiedenis van Israël, zie je één cirkelgang van goede voornemens, van de overtuiging dat het nu goed zou gaan, dat ze bij God zouden blijven. En dan gaat het weer enkele tientallen jaren verder. En dan zitten we weer met afval. En dan geeft God weer oordeel. En dan roepen ze weer tot God. En dan luistert God weer. En dan vervolgens na een paar jaar, dan blijft het weer hetzelfde. Wie het Oude Testament goed leest, ziet namelijk dat dit gewoon gebeurt. Die cirkelgang. De tijd van de richteren, zie je daar, zie je die cirkel continu. Afvalligheid, dan weer terugkeren. Blijft draaien in rondjes, zoals Prediker het beschrijft. Dat heeft te maken met het menselijk hart. De patronen daarin. Maar als je de geschiedenis van de koningen ziet, na richteren komen de koningen, dan zie je diezelfde rondjes, kringetjes. Was een goede koning, David. En hij riep tot God en er was een man naar Gods hart. Maar na verloop van tijd zondigt hij ook. En we zien het bij Salomo, man die wijs was, die geroepen had tot God. Het einde van zijn leven ook zondaar is. En dan ontstaan er eigenlijk twee koninkrijken. Moet u even goed in de gaten houden. Twee koninkrijken. Eén in het zuiden, dat is Juda. En daar waren de zonen van David. Dus dat was maar een heel klein rijkje. Heel klein. En een heel groot rijk in het noorden. En ook daar zien wij steeds bij beide rijken dat cirkeltje. Het lijkt beter te gaan, maar dan gaat het weer mis. Het gaat weer mis, het gaat weer mis. Het is net ons leven dat het zo vaak misgaat. Het is net deze wereld. En dat zie je dus eigenlijk gebeuren bij dat grote rijk. Ik noem even het noorden, want daar gaat het over in het boek Amos, volgende tekst. In het boek Amos gaat het over een rijk dat zich losmaakt en ook wel gelovig is. En zich keert tegen de koning van David, de zoon van David, die niet goed is. Maar ze gaan wel hun eigen weg. Dat gebeurt al heel snel. Want ze luisteren niet naar de Bijbel die zegt van je moet naar Jeruzalem toe om daar te offeren. Daar naartoe te gaan. Nee, wij weten het beter. Wij weten hoe we God moeten dienen. En dat is eigenlijk alweer een val. En je ziet in dat noordelijke rijk waar ik het over heb, continu niet luisteren. Het draaien in kringetjes. Niet luisteren. Je wordt er moe van. Er komen er weer profeten. Daar hebben Elia en Elisa rondgelopen en er is er weer een nieuwe start. Maar dan gaat het weer mis. Het gaat weer mis. En op een goed ogenblik gaat het goed mis. Maar het gaat weer mis. Je ziet steeds datzelfde verhaal. Ik word er moe van. Nou, dat zegt dus ook Salomo. Het is zo onuitsprekelijk vermoeiend. Zo vermoeiend dat alles weer hetzelfde blijft. En nadat het zoveel keer fout is gegaan, cirkeltje, waarbij je afvraagt hoe kan het ooit doorbroken worden, kom je het einde van de geschiedenis tegen. En dat is de profeet Amos. Amos was een herder. Hij was bezig met een soort vruchten, moerbuivijgen. En hij woonde in het diepe zuiden van Juda. Dat was het andere rijk. En hij moest naar het noorden. Daar is heel veel over te vertellen, maar hij moest naar het noorden, hij moest vertellen. Laatste kans om te bekeren. Laatste kans om nu echt weer opnieuw te beginnen. En anders gaat het fout. Nou, het lukt niet. Hij wordt weggejaagd. Hij wordt weggejaagd en ze blijven aan hun eigen zonde vasthouden. Heel triest, heel triest. Totdat hij zegt, en nou is het afgelopen. God heeft zo vaak een streep onder jullie leven gezet, nu is het afgelopen. Nu komt het moment dat het noordelijke rijk zal verdwijnen. We houden nog een rijk over, het zuiden. En daar stond hij vlak voor. En dat is wat hij eigenlijk aankondigt. Als je daarvoor kijkt, is het allemaal somber. Wel indrukwekkend, maar somber. Totdat we iets zien. Want ik heb het tot nu toe gehad over die cirkels. Dat niks verandert. En we wachten tot in ons wegen. Er komt niks. Net zoals je, er komt maar geen uitslag van je toets. Wacht het op een ons leven. Gebeurt niks. Als het gaat over de wetten in deze wereld. Want Prediker spreekt heel erg over het leven onder de zonde. Alsof God er niet is. En ook heel beperkt. Maar dat is niet het laatste woord van God. Weet je wat zo mooi is? Als je kijkt naar deze wereld, dan is er geen hoop. Maar luister naar wat God ook in petto heeft. En dat is belofte. Als alles hopeloos is, als alles donker is, dan is er altijd nog mijn belofte. Altijd is er mijn belofte. En dat horen we in Amos. Helemaal aan het einde van het boek. En die belofte gaat heel wonderlijk. Daar gaan we over nadenken. Waarbij God die cirkelgang doorbreekt. De belofte. En dan zie je, ga ik het weer lezen. Dan zegt God, als het helemaal hopeloos is, als je moe bent, als je in de uiterste hoeken van de wereld bent en je bent jezelf kwijt, dan staat er: op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Wat betekent dat? Het gaat over het huis van David. Dat, daar zit aan de ene kant iets in van... het is Gods trouw, aan de andere kant zit er een stukje kritiek op. Want dat Noordelijke Rijk vertrouwde niet op het huis van David. God zegt, ik ga via David verder, want daar heb ik iets aan beloofd. Maar even kijken wat er nou staat. Ik dacht dat het iets met Bethlehem te maken had. Deze week ben ik weer even in deze tekst gedoken. En soms kom je dan tot andere ideeën. Het is niet minder rijk hoor. En ik lees dit. Ik zal oprichten de vervallen hut van David. Er staat letterlijk zoiets. Ik zal de hut die aan het neervallen is, die behoort tot David, zal ik weer oprichten. Weer doen opstaan. Wat voor hut is dat nou? Nou, u hebt wel eens gehoord van het Sukkotfeest misschien. Wie in Israël is geweest, het Loofhuttenfeest. Dat waren hele kwetsbare hutjes. Gewoon een hutje. Helemaal niet stevig. Het is een beeld wat wordt gebruikt. Dat met een beetje storm is het zo weg. De loofhutten, de vervallen hut, en is nog vervallen ook. Wat is er dus aan de hand? God zegt, ja, zoals het slecht ging bij hun, bij ons ging het, gaat het bij hun ook niet zo best. Het was niet zo goed in Jeruzalem, in dat andere rijk. Daar was ook allerlei crisis. Ook weer ellende en ga maar door. Maar dit kwetsbare hutje zal weer worden opgericht. En wat is die hut nou? Dat was de vraag. Ik dacht, dat is het huis van David. Maar nergens in het Oude Testament kom je dat woord tegen. De hut van David, dat is een term voor het huis van David die dan in verval is. En ik ben toen gaan zoeken en ik kwam bij een woord van Jesaja. U moet u maar eens lezen, Jesaja 1. En daar werd voor de hut, datzelfde woord voor hut, wordt gebruikt voor Jeruzalem. Jeruzalem, dat zegt Jesaja, is overgebleven als een hut in een komkommerveld. Dat is een heel eenzaam hutje in een vlak veld. Dus toen dacht ik, hé, maar het kan wel eens Jeruzalem zijn. En Jeruzalem was ook kwetsbaar. De stad Jeruzalem was bedreigd, dus het was allemaal hopeloos. Hè? Want we zitten allemaal met het feit dat het steeds weer fout gaat en de menselijke zonde komt steeds weer terug. Wat moeten wij? Nou, het was ook mis in Juda. Het was ook mis in Israël. Het is in de hele wereld niet goed. En dan lees ik eigenlijk die vervallen hut van David. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is Jeruzalem. Een stad waarvan de muur niet zo sterk is. En dan wordt er verder gegaan op, in beeldspraak op de, ik zal weer oprichten de vervallen hut van David. En staat er, zijn scheuren zal ik dichtmaken. En dan is het van het beeld van het hutje naar het beeld van de stadsmuur van Jeruzalem. En dan is het, de scheuren in de muur zal ik dichtmaken. En wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal herstellen. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, toen Jeruzalem in glorie was met koning David. Hoe zit dit? Vervallen door onze eigen schuld, door ons eigen hart. Maar er is een goede reden waarom er herstel is. Wat is die goede reden? Gods belofte. Daar hebben we het over, Gods belofte. En aan wie heeft die dingen beloofd? Aan David, God zegt, en wat er ook gebeurt, er zal altijd een nazaad van jou op de troon zitten. 2 Samuel 7, als u nog eens nalezen. Er zal altijd een nazaad op de troon zitten. Ik beloof. Ik kan door crisis heen gaan, maar ik beloof. En het tweede is, ik richt in Jeruzalem mijn huis op. Mijn tempel op. En uiteindelijk zal ik Jeruzalem nooit verlaten. Jeruzalem zal ik trouw aan zijn. Dus het gaat weer over Gods belofte. Hij heeft beloofd. En hij heeft beloofd, ondanks al die cirkeltjes, ondanks al die onzekerheid in het leven, hij heeft beloofd om te herstellen en trouw te zijn. En dat is prachtig. En dan zegt hij dat eigenlijk ook, Jeruzalem uit eigen kracht, David uit eigen kracht kan het niet. Samaria kan het ook niet, want wij kunnen het niet uit eigen kracht. Alles wat wij hebben in dit leven, alles wat dit leven zin geeft, is de belofte van God die doorgaat. Want menselijke kracht die faalt. De hut gaat niet uit eigen kracht worden herbouwd, maar alleen maar door David en door Jeruzalem en vooral door Gods trouw. En door een God die zegt, wat er ook gebeurt, ik heb beloofd. En dat komt op zo'n bijzondere manier naar voren. God belooft. God zegt, ik bescherm Jeruzalem. Ik ben trouw mijn belofte en ik betrouw aan David. David zal de koning voortbrengen. En langs hem komt de herstel. En dan komt er een bijzondere tijd. We lezen verder in de tekst. Het volgende, de rest van Edom, wat ook was aangetast, zal ik in bezit nemen. Zullen ze in bezit nemen? Wat staat er nou? Edom was de aartsvijand van Israël. Vers 12 is dat. Die wilde Juda en Israël kapot maken. En eerder waren ze deel van Juda en Israël. Nou, ik zorg ervoor dat dat oude rijk van David wordt hersteld toen Edom nog bij Juda hoorde, bij Israël hoorde. Ik zorg ervoor dat het oude rijk van David wordt hersteld. Ik beloof dat rijk wat ooit zo groot was, dat wordt hersteld. En dan komt er een beeldspraak over de vernieuwde schepping. En die is zo mooi. Moet je even goed meenemen. Ik neem het mee in vers 13. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, vers 13, dat de ploeger de maaier ontmoet. De ploeger, het ploegen en het maaien. Dus je bent aan het ploegen, maai en je maait. Dat zijn verschillende perioden. Maar nu is het anders. Het gaat nog verder. De druiventreder, de zaaier. Wat is druiventreder? Weet u wat het is? Is dat ook weer? Ja, dan heb je een bak en dan ga je met z'n allen instaan. En dan ga je trappen. En dan komt de druivensap eruit, de most en dan wordt wijn. Maar wanneer doe je dat? Dat doe je bijna de oogst, dus in het najaar. Nou, de druiventreder is bezig in het najaar. En de zaaier, wanneer doe je dat? In het voorjaar, hè? Moet je even nagaan dat je nu, een maand geleden gaat lopen zaaien. Nou, dat werkt niet. Nee, dat zijn verschillende perioden. En dan wordt er beloofd, er komt een tijd waarin dat wat je in het voorjaar doet, dat doe je ook in het najaar. En wat je in het najaar doet, doe je ook in het voorjaar. Er is continu, zeg maar, het zaaien. Maar er is ook continu oogst. Het is continu oogst. Zo overvloedig is het. En dan staat erbij dat de bergen zullen druipen van jonge wijn. En de heuvels doordrenkt zullen worden van vocht, van wijn. Het zal zo goed zijn. En de heuvels zullen doordrenkt zullen worden. Nou, sorry, dat is zo mooi. En als je even eerder kijkt, dat woord druppelen, ze zullen druppelen, dat is eerder zo omschreven als de woorden van de profeet die oordeelt. En dan zijn er woorden van oordeel die druppelen in hoofdstuk 7 op de bergen. En dan is er geen oogst meer, dan is nog honger. Maar nu druppelt de jonge wijn erin. Gods zegen druppelt. En prachtige tijd. En dan wordt er in vers 14 gezegd door God: ik zal, nou daar staat er, hun omkeren. Ja, er staat hier natuurlijk wel verduidelijkend: ik zal een omkeer brengen in de gevangenis van mijn volk. Nee, er staat: ik zal de omkering omkeren. Wat was eigenlijk het patroon dat het helemaal misgaat met Israël? Dus dat er ballingschap is. Ze moesten in Israël zijn. Nee, ze zijn eigenlijk omgekeerd en ze zijn verspreid over de wereld. In alle hoeken van de wereld. En God zegt: die omkering, die niet natuurlijke toestand, zal ik omkeren. Ik zal ze terugbrengen. Ik zal de omkering omkeren. En dan staat er: ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten van drinken. Dat gaat gebeuren. Een tijd van vrede voor Israël. Een tijd van vrede ook voor de wereld. En dan die beeldspraak. Want het ging over verspreid worden, je land kwijtraken. Dus je voelt eigenlijk ook die onrust van Israël aan in deze tijd. Die druk is er nog steeds. Maar het is niet het laatste woord. Niet het laatste woord. Het laatste woord is dat God zegt: maar er komt een einde aan. Er komt een tijd van grote vruchtbaarheid. Nu zijn ze aan het steggelen over de verdeling van het water van de Jordaan. Maar er komt een tijd van grote vruchtbaarheid. En dan zal het, er komt weer een beeld: ik zal dat volk in hun land planten. En ik zorg ervoor, en daar heeft God hele bijzondere middelen mee voor, dat die plant nooit wordt weggerukt. Voor altijd zullen ze onder koning David, vanuit Jeruzalem, zullen ze in het land zijn. Het land dat ik hun gegeven heb. Wat een belofte. Dat is een belofte waar wij naar mogen uitzien. Voor Israël. En dat is heil voor de wereld. Wat een belofte. En hoe weten we dat nou? Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Hoe weten we dat nou? Nou, twee dingen. Eén ding. Het is Gods trouw. Maar eigenlijk zit er nog eens een extra verzekering in de tekst zelf. Een klein zinnetje wat ik tegenkwam toen ik door dat Hebreeuws heen ging. Dat is helemaal slot van vers 12. Als u uw Bijbel hebt, moet u het zeggen. Dus God zegt: ik zal Edom verwoesten. Ik zal jullie het land teruggeven. En dan staat er aan het einde: spreek de Heer die dit doet. Heel simpel. Of die dit maakt, moet je eigenlijk zeggen. Dit maakt. En wat dat eigenlijk aangeeft, is dat God de maker is. En waarom is dat bijzonder? Dat is een soort uitdrukking van de profeet Amos. En die heb ik eerder ontmoet. Bijvoorbeeld dat woordje komen we eerder tegen in het boek. In 4:13, in 5:8. Daar, ik noem even 4:13, ik laat het even zien. Dat woord die het maakt, dat geeft iets aan. God doet dit, is een belofte. Maar wat zegt Amos over God? Want zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept, maakt, die aan de mens aan vertelt wat zijn gedachten zijn. God die de Pleiade maakt. God is de God die schepper is van de hemel en aarde. We leven nu in die vruchteloosheid, die vluchtigheid. Maar er komt een tijd dat God dat zal doorbreken. Waarom? Omdat hij simpelweg de schepper is. Omdat hij almachtig is. Omdat hij het ooit heeft gedaan en die trouw is aan zijn woorden. En dat zijn thema's in Amos die naar voren komen, ook in 5:8. Hij is de maker van de Pleiade, de Orion, van die onbereikbare planeet. Dat is allemaal gemaakt. Hij zal het doorbreken. Het zinloze. Waar we zo moe van worden, houdt op. En dat heeft hij vervuld. En nou komt het belangrijkste, dan kom ik bij gelaten. We zaten met hopeloosheid. We proberen het zelf en we doen ons best en het lukt niet. En dan zegt op een gegeven ogenblik God in gelaten 4 bij monden van Paulus. Maar op een goed ogenblik was het afgelopen. Toen de volheid van de tijd gekomen was, was het afgelopen met de kringetjes, met de hopeloosheid. Toen de volheid van de tijd gekomen was, toen was het vol. Toen heeft God twee dingen gedaan. Zijn zoon gegeven. En zijn zoon is de zoon van David. De belofte aan David waargemaakt. Afgelopen. Ik ga jullie niet meer maken tot ploeterende mensjes die zo moe worden. Want het feit dat ze steeds weer falen en dat het leven zo zinloos is. Nee, ik ga je maken tot kinderen van God. Ik ga je vrijkopen door die zoon van David. En je wordt zijn kind. En dat vergeet je wel eens, want het is nog niet helemaal klaar. Als je dat dan vergeet, dan geef ik je wat. En dat geef ik aan iedereen die Jezus heeft aangenomen. Aan iedereen die Jezus heeft aangenomen. En die mens die Jezus heeft aangenomen, dat weten we ze allen. Hè? Die vergeet wel eens hoe rijk het is om met God te leven. Nou, daarom geef ik de geest. En die geest werkt in je hart. Die is er en die kan nog krachtiger werken. En wat roept hij? Wat roept hij ook weer? Wat hebben we gelezen? De geest roept, Abba, Vader. Dus die geest brengt je in gedachten dat je bij hem hoort. Je hoort niet bij die mensen zonder toekomst. Je hoort niet bij die mensen die geen hoop hebben. Nee, je bent Gods kind, voor altijd. Want een vader laat zijn kind nooit alleen. Jij bent Gods kind. Jij bent Gods kind. En God wil je helpen. En God zegt tegen jou, wil jij je hart openen voor de geest? Zodat je vaststaat, geplant. Zoals bij Amos, geplant in de grond. Ik zal niet wankelen. God wil werken door zijn geest. In jou. Door jou. Zodat je stevig en diep geworteld bent. Want dat raakt me ontzettend. Je wordt soms zo moe van het leven. Hè? Soms zo moe van het nieuws. Zo moe van alle dingen die fout gaan en die niet gaan zoals je wil. Nee, God heeft beloofd. God heeft op de volheid van de tijd Jezus in de geest gegeven. En daarom, hij komt terug. Het komt goed. Het komt goed met de wereld. En verlangend roepen we, kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Maranatha. Amen. We gaan met elkaar zingen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. 24. Door Jezus is de cirkelgang doorbroken. ik Gries naar voren roepen.
Ja, jullie weten allemaal dat we samen met de gemeenten van Hattem en van Warmond Moussa en Esther ondersteunen. Wij doen dat door elk jaar een geldbedrag over te maken. Maar de gemeentes in Hattem en Warmond zijn veel groter dan wij zijn. En die houden regelmatig acties om geld in te zamelen. En ja, die wilden eigenlijk ook de betrokkenheid van de gemeente bij dit zendingswerk groter maken. Daarom hadden we eigenlijk Moussa en Esther uitgenodigd om naar Nederland te komen. Om zichzelf voor te stellen in de gemeente. Alleen Moussa zag dat niet zitten. Hij wilde zijn gemeente niet alleen laten. Maar ook Esther, die heeft toch te veel last van haar rug dat ze die reis niet wilde maken. Dus ja, na lang beraad hebben we dus besloten dat Moussa een videoboodschap zou inspreken. En dat we dan in de diensten zouden laten zien. Nou, spreekt Moussa Frans. Probeer dat in het Engels. Dus ja, het is wat lastig te verstaan. En ik heb dan ook de tekst die hij gemaakt heeft, heb ik vertaald en in de info gezet over de nieuwsbrief. Dus dat kunnen jullie vanmiddag allemaal even rustig nalezen. In het kort zegt hij dat hij als vierjarige van zijn geboorteland naar Frankrijk verhuisd is. Er is opgegroeid, tot geloof gekomen. En daarna gaf God hem opdracht om weer terug te gaan naar zijn geboorteland. Dat wilde hij helemaal niet. Hij zag dat niet zitten. Maar toch is hij gegaan. Hij heeft daar met wat bestaande christenen een kerkje gesticht. En nou, daar is nu wat uitbreiding gekomen. Er zijn wat moslims tot geloof gekomen. En dat ziet hij als een grote zegen voor God. Hij bedankt in die boodschap ook ons voor zijn ondersteuning, voor onze ondersteuning en ja, de betrokkenheid van de gemeente. Maar vraagt wel om blijvend gebed voor zijn gezin, voor zijn kerk, voor hem, zodat hij zijn werk mag voortzetten. Ze komen wel elk weekend samen, maar dat zijn ook nog in het geheim, want ja, dat mag formeel niet. Dus hij vindt het nog wel heel spannend. Ik zou zeggen, kijk naar het filmpje.
Hi brothers and sisters, my name is Moussa and I'm married to Esther and we have 4 children. We have been living in one of the countries in Africa for 10 years now, which is my native country. But I grew up in France, and this is where I heard the gospel and came to faith in Jesus Christ in 1991. In 2003, the Lord started telling me that one day I will go back to my native country that I left when I was 4. In order to serve him. But to be honest, when God called us to go to my home country, it was hard. It was hard because I didn't want to go there. I didn't want to face all the hardship and the pressure of living in a Muslim context. I didn't want to lose my freedom and face persecution. But the Lord made the impossible possible. He changed my heart and gave me a love for my people. He enables us to go there as a family and serve Him. And what is encouraging is that in this part of North Africa, a number of Muslims are coming to faith in Christ. Not many, but some. What we see happening in North Africa, from Mauritania to Libya, is something historic, something that for centuries has not happened. There is a movement of the Lord drawing him men, women, and children from North Africa. That's the reason why I'm there with my family. We are there because our Lord wants to build his church also with people from North Africa. And my deepest desire for the Muslims is that they will know that God has loved them through Jesus Christ. As I said before, a number of Muslims are coming to faith in Christ. And by the grace of the Lord, we have seen the birth of a new church in October 2019. Our meeting is clandestine. This is why we meet at our home. We come together before God, who has set us free from the bondage of Islam. And we praise Him for being His children, for being part of His family, His church. We worship Him through prayers and songs and the preaching of the word. The church is almost 5 years old now. And it is made up of people who have been in the faith for many years and young people who had a few years of conversion. The church is made with Berber, Arabs and some foreigners. But what unites us is Christ. Our prayer is that the brothers and sisters grow in their faith, in the image of Christ, and they will be grounded in His word. And if I can share some prayers with you, pray that the church in the country will stand firm in the faith, in the midst of troubles and difficulties and need. Pray that we will be able to share the word of God and the hope of our Savior Jesus Christ with the Muslims who have never heard the good news. We also need your prayers for us as a family, for my wife, for our children, for me. Life for us, it's not easy all the time. May the Lord help us to find rest and peace in Him. And at the end, I would like to thank you for investing in God's work in our country. Your prayer and donation allows us to live and serve here. The work that God accomplishes is also the result of your involvement in the Great Commission. And we thank God and pray that He blesses you as you serve Him where He has placed you. May the peace of our Lord be with you.
Wat ik zie is verloren land. Besef je dat 1500 jaar geleden dit nog een christelijk land was? Maar dat is niet definitief. God begint nieuw werk. Wat is daarvoor nodig? Gebed. Zijn trouw, pleit op zijn trouw, gebed en geven. En ik denk dat we daarom moeten mogen gaan bidden. Mag ik jullie voorgaan? Heer onze God, dank u wel voor uw trouw. Het is niet afhankelijk van onze kracht. Nooit. Komt er niks van terecht. Maar uw trouw, dat houdt ons staande. En op uw trouw mogen we pleiten. En uw trouw in Christus doorbreekt de cirkelgang van zinloosheid, van vluchtigheid, van hopeloosheid. Dank u dat u zo'n werk bent begonnen in dit land, in dit islamitische land. En we bidden u ervoor. En we bidden of we discipline mogen ontwikkelen ook in het gebed. En toewijding en passie en verlangen om u aan te roepen. We bidden u voor de dingen die in de film zijn genoemd. Voor de gemeenschap daar. Wilt u daar zijn? En wilt u werken? En wilt u Moussa en Esther ondersteunen? Vader, we mogen u danken voor uw trouw en u bidden voor de noden, ook in onze gemeente. in de eerste plaats nog danken voor het feit dat Dini Smit de definitieve uitslag heeft gehad, die heel goed was. We danken u dat het met Johan, de zoon van Gijsje en Gijs, ook goed is, blijft gaan naar de operatie. Maar we bidden u voor de broers van Jan, dat God heel dicht nabij wil zijn, waar mogelijk genezing wil geven of afname van de klachten. We bidden voor Kobi en haar gezinsleden en anderen in de gemeente die het moeilijk hebben door gemis of gezondheidsproblemen. We bidden voor de ouderen in de gemeente die geconfronteerd worden met afnemende krachten en afhankelijk worden van anderen, minder mobiel worden. Als je dan weet dat het niet beter gaat, dat het alleen maar terugloopt, dat is moeilijk te verwerken. Help hen. En doorbreek ook hier de somberheid door hoop en vreugde, vreugde in u. Veel van uw geest. Nogmaals bidden we voor deze zeer onrustige wereld, waarvan we elke dag lezen en zien op tv, kan ons angstig en onrustig maken. We bidden u ook voor uw land en uw volk Israël. We hebben gehoord van de belofte voor Israël. En daarna zijn ze op weg. Want u hebt de omkering omgekeerd. En hun Messias is verschenen. En zal ten volle koning zijn. En dan zal het vrede zijn. Voor Joden en Arabieren. Wij bidden u ook voor de Arabieren. De landen in het Midden-Oosten, in Gaza, in Libanon, Syrië, Jordanië. Wij bidden u voor vervolgde gelovigen, dat ze mogen volharden. En dat ze, ook als het moeilijk is, mogen blijven zien op uw zoon, op uw trouw, door uw geest. Heere, al deze dingen die we hardop hebben gezegd en die we nu in stilte bij u brengen. We brengen ze bij u in de wonderbare naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen en dat is: geprezen zij de Heer die eeuwig leven. Opwekking 44, 1 en 2 voor de zegen. Wachten op de kinderen en dan het derde couplet.
Thank you.
zie dat die tafel een beetje gevuld wordt. Ik heb er even naar gekeken. Dus één huisje is verlicht. En ik zie, volgens mij zijn dat Jozef en Maria. Nee, vertel, wie zijn dat? Inwoners van Bethlehem. Rut en Naomi, natuurlijk, dat hebben jullie gedaan. En er zit en er is heel veel eten. Ja, dat hoort bij Bethlehem. Want waarom? Zo, je hebt Hebreeuws geleerd. Bethlehem, huis van brood. Hartstikke goed. En we weten ook dat het Bethlehem is, want er staat een bordje bij. Dus welkom in Bethlehem, prachtig. Nou, fijn om dat te zien. Wij hebben het ook al gehad over wat God allemaal gaat geven aan overvloed in de toekomst. Dat hele land is vol met eten. Dat is genoeg voor iedereen. Nou, we gaan nu onder de zegen van de Heer. Want de zegen van de Heer geeft alles wat we nodig hebben. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Amen.